oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten.
But though Israel didn't start this war, Israel will finish it.
En wordt het Biden of toch weer Trump?
Crooked Joe Biden has been a disaster.
De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om 3 uur op BNR en altijd in je podcast-app.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
BNR Nieuwsradio. CryptoCast. Herbert Blankenstein.
Welkom in de CryptoCast. Met vandaag, de Bitcoin-halving heeft plaatsgevonden en plotseling kost een transactie tientallen euro's. En Craig Wright, de man die zich jaren voordeed als de bedenker van Bitcoin, trekt zich terug uit weer een grote rechtszaak. Dit is CryptoCast 321. Mijn co-host is Bart Mol, host van Satoshi Radio, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Welkom.
Ja, dank.
En ook Daniel Mol, redacteur bij de CryptoCast en bij BNR Digitaal. Hoi.
Dag Herbert, hallo.
We geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Daniel, de Bitcoin-halving heeft officieel plaatsgevonden. De halvering van de beloning van de miners elke 4 jaar. Deze keer was er nog iets extra bijzonders aan de hand. Maar leg nog even uit voor het laatst in de komende 3 jaar en 11 maanden... wat die halving ook weer is.
Ja, nee, je zegt het al bijna helemaal goed, de halvering van de miners. Het ligt iets genuanceerder. En dan moet ik even
daar
uitleggen.
Daar heb ik jou voor.
Zeker, voor de nuance ben ik ingevlogen. Hoe die miners geld verdienen moet ik dan nog even uitleggen. Want het bestaat eigenlijk uit 2 delen, dat verdienmodel. Aan de ene kant heb je de transactiekosten. Dus als jij bitcoin overmaakt naar mij of naar Bart, dan betaal je een deel transactiekosten. Nou, dat verdwijnt in de zak van de miners. En een ander deel is subsidie, eigenlijk om het netwerk op te starten. Ooit was dat 50 bitcoin per blok, per 10 minuten. En nu is dat gehalveerd van 6,25 bitcoin naar 3,125 bitcoin. En dat is dus die halving. Dus eigenlijk is de inflatie op het bitcoin-netwerk, de nieuwe bitcoins die in omloop worden gebracht, is gehalveerd van 900 bitcoin per dag naar 450 bitcoin per dag.
Ja, dus dat hebben we voorlopig weer achter de rug. Maar er was nog iets extra aan de hand. Ja. Bart Mol. Het Runes-protocol werd gelanceerd tegelijkertijd met die Bitcoin-halving. Wat is dus het Runes-protocol?
Ja, dat is een nieuw protocol op Bitcoin, waarmee je tokens kan minten, tokens kan maken op Bitcoin. Dus een beetje hetzelfde als wat we bij Ethereum hebben gezien met ERC-20 tokens. Al jaren terug, in 2017, was het natuurlijk helemaal een hype. Ja, dat zie je nu eigenlijk op Bitcoin. En dat zagen we vorig jaar al. Toen waren er ook andere protocollen waarmee dat kon. Voornamelijk het BRC20 protocol. Dat was toen heel populair. Zorgde ook voor heel veel bitcoin transacties. En dus een hele drukke mempool. En dus hogere fees. Ja, dat zien we nu met Runes weer. Het werkt technisch wat anders. Daar komen we denk ik in het podcastdeel nog wel op terug.
Ja,
maar het is kort gezegd een protocol om tokens op bitcoin te lanceren. En te verhandelen. Te bewaren, te verzamelen, ja, noem het maar op, dat soort dingen.
En daar was iedereen meteen zo gek van dat de prijzen, de transactiefees, door het dak gingen.
Ja, dat klopt. Kijk, dat zit een beetje dubbel. Ten eerste, die runes die worden gelabeld. Dus zoals Bitcoin de eerste cryptocurrency is, hè, en daardoor ook wel vaker zeggen, ja, het is de eerste en digitale schaarste kan maar 1 keer bestaan. Dus Bitcoin is de belangrijkste. Ja, dat hebben ze bij die runes een beetje geprobeerd na te maken. Dus je had de eerste rune en de tweede en de derde. Ze beginnen trouwens te tellen bij nul. Dus de nulde was de eerste.
Ja.
Die was ook ingeprogrammeerd in het protocol. Die heet Uncommon Goods. Ja, en daarna mochten jij en ik, iedereen op de wereld, mochten runes gaan maken. Ja, en de mensen hadden zoiets van, ja, als wij nou de echte eerste kunnen zijn na die Uncommon Goods, ja, dan worden we rijk, want je kan 5% of 10% van zo'n munt in je eigen zak steken. Sommigen hadden al van tevoren hele projecten op poten gezet. Dus er was een enorme wedloop, een enorme race om de eerste rune te minten. Of te etchen, heet dat dan. En daarna mag iedereen gaan minten. Dus daarna heb je een lijstje met runes die zijn gekomen. Dus alle verschillende tokens die er dan klaarstaan. Ja, en die mag je dan gaan minten. En al die dingen, dus zowel het etchen als het minten, heeft een Bitcoin transactie nodig. Dus ja, je begrijpt het wel. Al die dingen zorgen ervoor dat er heel veel mensen tegelijk zo snel mogelijk in dat halvingblok al die dingen wilden doen. Ja, en dat zorgde ervoor, ja, wel unieke situaties.
Hoeveel van die nieuwe tokens zijn er gemaakt intussen?
Ja, volgens mij is het van 7.000 à 8.000. 7.000 à 8.000. Waarvan het grootste gedeelte natuurlijk niks is. En voor de duidelijkheid, je zou kunnen beargumenteren dat het allemaal niks is. Hè? Er zit niet... Ja, het zit een beetje in de memecoin hoek. Het
valt mij altijd op hoe Bitcoin-maximalisten over dit soort dingen praten, zoals bankdirecteuren praten over Bitcoin. Het is niks.
Ja, klopt. Moet ik wel zeggen dat ik de Bitcoin-maximalisten meer recht van spreken vind te hebben hier in dit geval dan de bankdirecteuren. Want dit bestaat een paar dagen nu. En Bitcoin natuurlijk inmiddels al dik 10 jaar, bijna 15 jaar. Maar er zijn wel twee dingen die ik even wil noemen over die drukte in die mempool die wel interessant is. De fees voor het eerst in het bestaan van Bitcoin waren vanaf blok 840.000, want daar hebben we het dan over, dat is de halvingblok, waren de fees 110 blokken achter elkaar hoger dan de subsidy. Dus die 3.125 Bitcoin die de miners per blok krijgen, werd overtroffen door de transactiefees die betaald werden. En dat is natuurlijk wel een toekomst waar we uiteindelijk heen willen, want op een gegeven moment verdwijnen die subsidies. Daarnaast, blok 840.000, dus dat halvingblok, was het meest lucratieve blok voor miners ooit. In dollartermen moet ik dan zeggen, want er zitten natuurlijk in 2010 wat gekke blokken tussen waar je nooit meer overheen gaat komen. 2,7 miljoen dollar aan wat miners daarmee verdiend hebben. 37 bitcoin. Bij een normaal blok moeten de luisteraars denken aan pak een beetje $450.000. En na de halving zal het pak een beetje $260.000 zijn. Dus het is... Ja, enorme bedragen zijn daar verdiend. En ook in die blokken daarna dus nog.
En zaterdagmiddag ging ik een beetje op internet zoeken van hoe hoog zijn die transactiekosten nou opgelopen. Dat was bijna 100 keer hoger dan wat normaal een beetje het geval is. Als het een rustige zondagmiddag of zaterdagmiddag, dan betaal je een paar euro misschien. En dat was nu echt 100 keer hoger. En nu, het is ook belangrijk als je, stel je voor, je hebt nu Bitcoin op een beurs staan en je denkt, ik wil dat even in eigen beheer nemen. Let dan even op, want je betaalt zo gewoon $20 nog steeds voor zo'n on-chain transactie.
Want die honderden dollars per transactie, of boven de 100 in elk geval, dat is intussen wel weer flink teruggelopen.
Dat is natuurlijk niet vol te houden, want er zijn maar zoveel idioten, zou ik willen zeggen, die $100 voor een transactie willen betalen om maar zo'n room te kunnen aanmaken. Ja. Het hangt nu rond de $20, maar dat is historisch gezien ook hoog. Een week geleden was het echt lang niet zo hoog als dit.
Wat het ook is, die transactiekosten die je nodig hebt om zo'n rune te minten, omdat het allemaal gratis mint zijn. Dus je betaalt geen prijs voor het token zelf. Het token heeft geen prijs, maar het heeft wel kosten. Je maakt wel kosten om het token in je portemonnee te krijgen, om het zo maar te zeggen. En omdat je kosten maakt, kan je uiteindelijk natuurlijk nog steeds de prijs ongeveer berekenen. Als jij €100 voor een transactie betaalt, je krijgt 100 van die tokens, is de kostprijs $1 of €1, ligt eraan welke valuta je pakt. Dan wil je minimaal €1 voor zijn token. En op die manier kan je weer, met het aantal tokens dat er in omloop is, kan je de market cap berekenen. En dan kom je soms op een punt uit dat sommige tokens 3 miljard market cap waard. Dat zijn ze natuurlijk, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Die prijzen zijn niet vol te houden. Dus op een gegeven moment komt de markt daar langs achter. En dan zie je van als ik voor deze prijs zo'n token, als ik deze kosten moet maken in de mempool, dan ga ik dat niet doen. Dat is veel te duur. En dat zie je nu ook een beetje gebeuren. En dan neemt het volume in die mempool af, nemen de fees af. En nu zit het nog steeds hoog, maar wel 5-6 keer zo laag als dat we na de halving zaten, de dagen daarna.
En Daniel, hoe gaat dat nu verder met de miners? Die hebben dus in die termen van die bloksubsidie krijgen ze nog maar de helft van wat ze voor de halving kregen.
Ja.
Die transactiefees die zijn wat hoger geworden, maar niet meer in de hemel. Dus hoe gaat het verder met het financiële reilen en zeilen van die miners?
Dat is altijd een pittig moment voor dat soort bedrijven. Want dat zijn gewoon inderdaad bedrijven.
Rondom een halving bedoel je?
Ja, precies. Ja, ja. Dus iedere 4 jaar en je weet dat die gaat komen. Ook als je in de industrie zit, dan verwacht je dit natuurlijk. En daar speel je op in. En dan helpt het inderdaad dat die transactiekosten even lekker de pan uitreizen. Maar dat is ook niet voor eeuwig. Dus dat is echt iets waar je rekening mee moet houden. En je zou kunnen zeggen, als je nu niet extreem efficiënt bent in je business, dus bijvoorbeeld dat je tegen bijna gratis energie of overtollige energie gebruikt om te minen, want dat is toch wel waar het naartoe beweegt. ja, dan ga je omvallen. En dan staan er heel vaak grotere miners plaats klaar om de boel over te nemen. Ik vind het altijd een mooie anekdote van Marathon Digital, Amerikaanse partij, een van de grootste. Ja, die CEO zegt gewoon, nou, we vinden de halving een kans.
Ja,
wij hebben een zak cash, klaar liggen. En als er kleinere spelers omvallen, dan kopen wij hun machines voor een prikkie. Ja,
en is het al zichtbaar dat dat gebeurt?
Nee, is denk ik nog te vroeg. Okay. En we hebben wat Bart net vertelde. Ja, we hebben een best wel wild weekend achter de rug, waar miners heel veel geld verdienden voor het minen van hun blok. Ja, dan kan je het nog wel even volhouden. Maar dat gaat natuurlijk als het straks die hype van die runes wat afneemt en de transactiekosten wat normaliseren, dan ga je natuurlijk merken dat die subsidie door de helft is gegaan.
Ja, en Bart, we zien meestal na de halving zo'n een koers, nou sprong niet, maar een stijging in de maanden daarna. Verwacht jij dat ook deze keer?
Ja, ik kijk er iets anders tegenaan. Inmiddels ook, denk ik. Misschien dat het in het verleden zo was. Kijk, op dit moment, misschien dat deze keer dat je van 6 bitcoin naar pak een beetje 3 gaat als beloning voor de miners. Dat is nog wel flink, maar hierna gaat dat steeds minder uitmaken. Je gaat van 3 naar 1,5 en dan naar 0,75. Ja, op een gegeven moment is het who cares. Dus je leest ook vaak in de krant, hè, pas in 2140, het jaartal, zijn we door alle bitcoins heen, zijn ze allemaal gemined. Ja, dat klopt wel, maar dat hebben we eigenlijk de komende 10 jaar al. Dus ik denk ook dat het misschien
straks verwaarloosbaar.
Ja, dus ja. Ik denk misschien dat het ook een beetje een valse correlatie is. Dus ja, dat het lijkt alsof die twee dingen samenlopen, de koersstijging en de halving. Maar wat ook samenloopt met de halving is gewoon dat bitcoin weer 4 jaar ouder is geworden. Dus als het weer 4 jaar langer bestaat, betekent dat het niet dood is gegaan. Betekent dat er waarschijnlijk meer mensen bij zijn gekomen, dat er geïnnoveerd is, dat er doorgedacht is, dat er voortgeborduurd is, dat er nieuwe ideeën geïmplementeerd zijn of misschien juist geflopt zijn. Je bent in ieder geval 4 jaar verder. En als je dan nog bestaat, ja, dan doe je het, denk ik, als bitcoin zijnde goed. Dus ik denk misschien dat er ook een beetje mee samenhangt. Dat elke keer die halving was ook gewoon bitcoin.
Meer vertrouwen.
Bitcoin heeft weer 4 jaar overleefd en het is weer populairder geworden. Ja, en dat er dan toevallig nog een halving tussendoor komt, dat is een mooi feestmoment en een mooi ding om daar aan te plakken. Maar nee, ik denk niet dat nog heel veel effect per se op de prijs gaat hebben. Ik denk dat we het dan toch echt op een gegeven moment toch van adoptie moeten gaan hebben en mensen die het gaan gebruiken.
Ja, oké, we gaan naar Bert Slachter, ook analist trouwens bij het kennisplatform Bitcoin Alpha. Bert, hallo.
Hey, goeiedag.
Bitcoin krabbelt op van een toch wel flinke daling voorafgaand aan die halving. Heb jij intussen doorgekregen waar die daling voorafgaand aan de halving eigenlijk vandaan kwam?
Ja, dat was in het weekend van 12 tot 14 april. Toen daalde de koers van Bitcoin zo'n 15% en veel andere crypto's nog een stuk meer. En wij zien dat eigenlijk als drietrapsraket. Het eerste is, we zitten nu een week of 5-6 in een correctie, een gezonde en normale correctie na 6 maanden keihard stijgen. En de afgelopen 6 maanden hebben we 2 keer een koerssprong van 90% omhoog gezien. Eerst in oktober, november van $25.000 naar $49.000. Kregen we wat correctie in februari en maart van $38.000 naar $74.000. De hoogste koers ooit. Ja, dan is het niet gek dat er een adempauze volgt waarin beleggers in alle rust hun positie heroverwegen. Ga ik winst nemen? Ga ik juist nu instappen omdat het mijn hypothese bevestigt? Het is een periode waarin de stijgende trend plaatsmaakt voor meer zijwaartse beweging, wat daling misschien, en ook het optimisme wat naar de achtergrond verschuift. Dus dat is één. De tweede is dat we nu al 3 weken grote macro-economische verschuivingen zien. En dat komt doordat het vertrouwen in de zachte landing een beetje afneemt. Hè. Dat is de situatie dat de inflatie netjes naar 2% daalt.
De zachte landing recessie. Van de economie.
We hebben het over van de economie in de Verenigde Staten, moeten we er ook nog bij zeggen. Hè? Want dat is toch wel een beetje de leidende financiële markt in de wereld. Ja. En dat vertrouwen in die zachte landing van de economie heeft plaatsgemaakt voor de zorg van geen landing. Misschien blijft de inflatie wel hoog of gaat zelfs weer stijgen. Dat is nu een beetje de zorg die ontstaat. En bij die zorg horen minder renteverlagingen, stijgende rentes op obligaties, een duurdere dollar. En dat is allemaal tegenwind voor aandelen en crypto. En dan het derde punt, dat speelde zich specifiek in dat weekend af, behoorlijk wat geopolitieke onrust. De dreiging van de escalatie tussen het van het conflict tussen Iran en Israël. Nou ja, allerlei markten gingen daardoor een stuk omlaag. En ook de cryptomarkt. Dus dat is even bij elkaar opgeteld wat er zo bij elkaar tegelijk speelde dat weekend. Ja, en in die context daalde de koers een stuk.
Ja, en eigenlijk direct na de halving is er weer herstel opgetreden. De afgelopen 5 dagen gaat het alweer met zo'n $1,000 gemiddeld per dag omhoog. Zijn dat grote beleggers die de dip kopen of zoiets?
Ja, ik denk dat je aan de hand van die 3 punten van daarnet, dat verklaart al een boel. Hè? De dreiging van de oorlog is eigenlijk afgenomen, is gedeescaleerd. Die macro-economische verschuivingen zijn een beetje tot rust gekomen. Hè? Dus dat is eigenlijk al het startpunt. Ja, we zien nu wel inderdaad de koers, hè? Die is gestegen terug van 60.000 naar 66.000. Een beetje het midden van het prijsbereik waar we in zitten. En ik moet zeggen, ik vind het best sterk. Hè? Als je na 6 weken nog steeds in dat prijsbereik zit, ondanks al die toch wel tegenwind die we net noemden. Maar de vraag is dan, zijn dat dan specifiek die grote beleggers die de dip kopen? Ik zag dat inderdaad ook langskomen in de media. Maar crypto-media trekken wel vaker te snel conclusies. En kijk, het probleem is als je in on-chain data, dus de data van de blockchain die geanalyseerd wordt, als je daar een grote Bitcoin-houder ziet, een grote wallet, dan betekent dat niet automatisch dat het om een grote belegger gaat. Het kan ook heel goed, en dat gebeurt heel vaak, een cryptodienstverlener zijn die voor honderdduizenden klanten bitcoins bewaart.
Ja.
Bitfavo bijvoorbeeld. En als ik zelf naar de data kijk nu, dan vind ik de stelling dat specifiek grote beleggers de dip hebben gekocht niet goed te onderbouwen.
Oké. Laten we het dan hebben over de ETF's. Dat is ook een bron waarvan je hoopt dat die een koersstijging voor zijn rekening gaat nemen. De ETF's die laten het een beetje afweten de laatste tijd. Terwijl ooit is gezegd, die gaan zorgen voor een muur van geld die op de markt afkomt. Hebben we ze een beetje overschat de laatste tijd?
Ja, het grote verhaal van de ETF's is dat ze een grote nieuwe groep beleggers toegang geven tot Bitcoin. Dus beleggers die er eerst niet bij kunnen er nu wel bij. En sommige analisten die zagen de enorme instroom in maart, februari en maart, als bewijs daarvoor. Maar ik denk dat dat een inschattingsfout is. Want het merendeel van de Amerikaanse beleggers heeft nog helemaal geen toegang tot die Bitcoin-ETF's.
Nee.
En veel tussenpersonen, veel online platforms, die bieden ze niet aan. En veel professionele beleggers mogen pas na 3 of 6 maanden of zo, na een notering van een nieuw ETF, een positie innemen. Dus het zou best eens kunnen dat er daadwerkelijk een enorme vraag ontgrendeld is door die ETF's. Maar dat die in de toekomst ligt nog. En dat de snelle instroom in februari en maart daar helemaal niet direct het bewijs van is. En andersom dus ook dat de mindere instroom die we nu zien ook geen bewijs is dat die nieuwe groep helemaal niet bestaat. En ik denk eigenlijk dat je pas na een jaar echt kunt beoordelen of hoe groot die groep is geweest, of hoe groot de interesse is geweest van die nieuwe groep beleggers. En ja, het is een beetje het heigerige van het snel op het nieuws willen zitten, op de data willen zitten.
Ja.
Om elke keer nu al te interpreteren van, oh, het is een groot succes, van, oh, het is een groot probleem. Nee, ik denk dat je echt, minstens 6 maanden, maar misschien nog een jaar de tijd moet nemen om dat zich te zien ontwikkelen. Ja, andere kant is, als je gewoon puur kijkt naar de data, dan is het ook met de wat mindere instroom nu indrukwekkend, hoor. Want de ETF van BlackRock, daar stroomt al 70 dagen achter elkaar geld naar binnen.
Ja, ja, ja,
ze staan nu op plek 11 in de lijst van langste reeksen van elke dag instroom. Weet je?
En alle ETF's, hè? Ook die van grote aandelen obligaties.
Ja, van alle ETF's. En ook nog een ander geinig feitje wat ik zag langskomen. Van de meer dan 1000 ETF's van BlackRock, van alle instroom van geld dit jaar komt 24% van die ene Bitcoin-ETF. Ja, dat zijn indrukwekkende cijfers. En ik volg een aantal van de ETF-analisten van Bloomberg, en die krijgen inmiddels commentaar dat ze het alleen maar over de Bitcoin-ETF's hebben. Maar ja, zeggen ze, zoiets opwindends gebeurt er gewoon niet zo vaak in ons vak.
Nee.
Dus wat dat betreft, het blijft wel indrukwekkend.
Oké. Wat dat betreft gaan we ook afwachten wat de lange termijn gevolgen daarvan zijn op de koers. En dat geldt ook voor de halving. We zitten nu in de post-halvingperiode en over maanden gaan we daar misschien effecten van zien. Dankjewel voor dit moment, Bert Slachter van het kennisplatform Bitcoin Alpha. En we gaan verder met het nieuws. Daniel Craig Wright, de Australiër die jarenlang deed alsof hij de bedenker van Bitcoin was, Satoshi Nakamoto, die stopt nu met een grote rechtszaak tegen 12 ontwikkelaars. Hij verloor vorige maand nog een zaak die ging over die identiteit van Satoshi Nakamoto. Dat was in Groot-Brittannië. En de rechter was duidelijk, Wright is het in elk geval niet.
Precies. En we zijn hopelijk eindelijk van hem af. Ja, het is een fantast, deze man, die zich inderdaad jarenlang voordeed als Satoshi Nakamoto. En eigenlijk als een soort plaaggeest tekeer ging in de Bitcoin- en crypto-wereld. En omdat hij claimde Satoshi Nakamoto te zijn, nogmaals even voor de duidelijkheid, we weten niet wie de bedenker van Bitcoin is. Dat is misschien maar goed ook. Hij is er in ieder geval niet. Maar omdat hij dat claimde te zijn, probeerde hij aanspraak te maken op allerlei coins die niet van hem waren, op beslissingen van ontwikkelaars waar hij dus eigenlijk het copyright van had. Dat soort idioterie. En dat is nu allemaal klaar.
Ja. En Bart, heb jij ooit gedacht dat Craig het zou zijn?
Nee, ja. Ik heb me hier... dit duurt al zo lang. Dit is zo verschrikkelijk lang. Voor mij was het in...
Diepe zucht.
2014 of 2015 dat Wired, het tech magazine, met een artikel kwam waarin ze zeiden dat Craig Wright misschien wel eens Satoshi kon zijn. En toen is hij er volgens mij zelf ook in gaan geloven. En sindsdien is dit een ding waar sommige Bitcoin-proponenten op een gegeven moment zich achter hebben geschaard en anderen weer niet. En dat heeft natuurlijk ook allemaal tot allemaal forks geleid en halve oorlogen. En
afsplitsingen van Bitcoin.
Afsplitsingen van Bitcoin, inderdaad. En kijk, het probleem is een beetje met Craig Wright dat hij wel gewoon heel erg rijk is geworden met Bitcoin, of gewoon is, überhaupt.
Rijke steun.
En gewoon allemaal mensen die veel Bitcoin hebben of hadden en met die fork van Bitcoin Cash nog meer hebben gekregen, whatever. Ja, dan kan je het rechtssysteem misbruiken om druk te zetten en te pesten. En dat is waarom ik op een gegeven moment ook een beetje klaar hiermee was. Ik hou er niet van. Dus ik kreeg er geen... Het was gewoon niet leuk om te volgen. Er zijn heel veel gekke dingen in Bitcoin en in crypto waar je ook kan zeggen, dit is goed of dit is fout. Alleen dan is het meestal een beetje quirky, een beetje gek, een beetje vreemd. Dit is gewoon vervelend. Er waren hier mensen die stopten met het ontwikkelen aan Bitcoin omdat ze gewoon bang waren om in een rechtszaak te komen die... Ja, waar ze gewoon net zo lang in zaten. Volgens mij Pieter McCormack, die had een paar ton of zo dat hij moest betalen. Die ging er mentaal aan onderdoor, zei hij. Die kreeg er lichamelijke klachten van. Ja, zo was het ook bij Bitcoin developers. Dus dat is wat ik van Craig Wright vind. En waarom ik eigenlijk op een gegeven moment heb gezegd van, joh, laat maar gaan.
Oké. Daniel, hij trekt zich nu dus terug uit die zaak tegen 12 Bitcoin ontwikkelaars.
Ja. Ja, dat is misschien wel de meest waanzinnige rechtszaak die hij probeerde te voeren. Want hij probeert eigenlijk een verloren hoeveelheid coins van hem te claimen. En dat is dus een adres. Dat kan je natuurlijk ook allemaal, dat is allemaal inzichtelijk op de blockchain.
Die hij zegt verloren te
zijn. Die zegt verloren te zijn, inderdaad. Dat zijn coins die afkomstig zijn van Mt. Gox. De exchange die gehackt is en ten onder is gegaan, spectaculair. En die zijn al sinds 2011 staan die op een adres geparkeerd. En het gaat dus om 80.000 bitcoin, zo'n 5 miljard euro. En hij claimt, die zijn van mij, ik kan er niet meer bij. En deze 12 belangrijke bitcoin ontwikkelaars moeten de bitcoin code forken, afsplitsen, zodat die coins bij mij in mijn bezit terechtkomen. Want ik ben Satoshi Nakamoto en ik kan dat bepalen. Ja, en nu blijkt dat hij dus niet Satoshi Nakamoto is. Grote verrassing. Heeft deze rechtszaak ook geen zin meer, dus trekt hij zich terug.
Ja, en de redenering was ook, ik ben Satoshi Nakamoto, dus dat zijn mijn coins.
Precies.
Die heb ik ooit gemined.
Volkomen idioot idee.
Niet langer staande
houden.
Dat
is niet langer vol te houden.
Ja. Denk je dat we ooit nog van hem gaan horen?
Nou, ik durf wel eens te zeggen dat dit misschien de laatste keer is in de CryptoCast dat we het over deze man gaan hebben. Dus een belangrijke
rechtszaak. Dat beloof ik niet, hoor.
Nee, dan beloof jij dat niet. Ik beloof het wel.
Okay.
En ik ben hier de baas, Herbert.
Oh.
Kijk, hij heeft sinds die uitspraak niet meer getweet. Zijn vrienden hebben afscheid van hem genomen. Je merkt dat de fans op bijvoorbeeld Reddit, dat die zich echt wel tegen hem gekeerd zijn. Het geld is opgedroogd. Ja, de meeste rechtszaken die verliest hij nu automatisch of hij trekt zichzelf terug. Ja, ik denk echt dat de plaaggeest van Bitcoin voorgoed
lopen er nog veel van die zaken?
Nou, de meeste verliest hij dus automatisch. Bijvoorbeeld de rechtszaken die in het Verenigd Koninkrijk liepen, die hingen eigenlijk vast aan de uitkomst van die identiteitszaak, of hij wel of niet Satoshi Nakamoto is.
Eén in Noorwegen, daar is hij zelf uitgestapt.
Daar is hij ook zelf uitgestapt. Een smaadzaak, inderdaad.
Ja.
Dit ging om zaken in het Verenigd Koninkrijk tegen Coinbase en Kraken. Ja, dat verliest hij automatisch. Dus het grootste gedeelte van de rechtszaken, ja, daar is, dat is klaar.
Ja, dus de Bitcoin-wereld haalt opgelucht adem.
Zeker.
Ja, dan gaan we nog een podcast opnemen. Dan kijk ik even naar Bart Mol. Runes, daar gaat het over. We hebben het er eerder over gehad in deze uitzending. Wat kun jij mij zo direct allemaal gaan uitleggen over dat nieuwe begrip, dat nieuwe protocol?
Nou, we zouden eens kunnen uitleggen wat het verschil nou is tussen al die gekke protocollen die we het afgelopen anderhalf jaar gezien hebben. Dus de ordinals, de inscriptions en de runes eigenlijk. Wat is nou het verschil en hoe werkt zo'n protocol nou? Wat voor lens is dat eigenlijk op het Bitcoin protocol? Protocol op protocol, dat klinkt best wel ingewikkeld, ja. Maar dat kunnen we best wel makkelijk uitleggen. We kunnen uitleggen hoe het er nu een beetje voor staat. Wat mensen kunnen doen om het uit te proberen. Ja, of het juist
nut
niet.
Heeft.
Of het nut heeft, kunnen we het over hebben. Dus,
Het allerinteressantste vind ik denk ik nog wel dat, stel je voor, je hebt een beetje Bitcoin. Je bent Bitcoin gebruiker. Je vindt het leuk om ermee te spelen. Waarom moet je nou weten wat dit Runes protocol is? Ook al ga je er niet mee aan de gang.
Ja.
Want ja, die transactiekosten zijn nu zo hoog door het Runes protocol. Dus het is handig als jij een beetje weet wat er in die wereld speelt. Weet je ook een beetje ja, wat het voor de rest van, zeg maar, voor Bitcoin voor gevolgen heeft. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Nou, we gaan het allemaal horen van Bart.
Mooi. Zeker. Tot zover dan de Cryptocast op BNR. Als je meegaat naar die podcast, graag en anders ook goed, dan graag tot volgende week. Mijn dank aan co-host Bart Mol en Daniel Mol. En dus graag tot volgende week bij de Cryptocast op BNR.
Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.